prachtige liederen die heel goed aansluiten bij waar we het vanavond over gaan hebben, de heerlijkheid van God. En dat is een heel breed en profetisch onderwerp en tegelijk ook heel pastoraal. Het herderlijke, het persoonlijke element in de schrift en het brede, het grootse, die gaan altijd hand in hand. Je hoeft nooit bang te zijn als de profeten en de apostelen grote dingen verkondigen over de toekomst, dat ze dan jou niet zien zitten of zo, dus met je probleem. Nee, dat is er. Maar tegelijkertijd stijgt die boodschap uit boven onze persoonlijke problemen. En dat is eigenlijk het geheim van de boodschap van de profeten, dat ze laten zulke heerlijke dingen zien die gaan gebeuren, dat je bijna je eigen problemen erbij zou vergeten. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. De heerlijkheid Gods. In Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 vinden we dus die 9 voorrechten van Israël. De eerste twee hebben we de vorige keer gezien. Het eerste voorrecht is eenvoudigweg, ze zijn Israëlieten. En het tweede voorrecht, hunner is de aanneming tot kinderen, de aanneming tot zonen. Die twee hebben we toen samengenomen. En het derde, dat is dan vanavond, en hunner is de heerlijkheid. Het is een heel diep woord. Er was dus een keizer en een rabbijn, die zaten onder een boom. Het was ergens in Italië, denk ik. Het was in ieder geval erg heet. Dus ze zaten in de schaduw van de boom, beschermd tegen de hitte van de dag. En toen zegt die keizer van Rome tegen die rabbijn van, ja, jullie hebben eigenlijk helemaal geen God, hè? Laat me die God voor jullie eens zien. De Romeinen hadden natuurlijk plenty goden en de Grieken en noem maar op, afgoden. Maar die God van jullie, staat die wel, die kun je helemaal niet zien. Toen zegt die rabbijn, loopt u even mee, keizer. En ze gingen onder de bomen vandaan. En hij zei, wilt u even naar de zon kijken? Hij zei, dat kan ik niet. Ik kan mijn ogen pijn doen, ik kan niet. Dat is veel te fel. Nou zegt die rabbijn, als die zon heeft mijn schepper gemaakt, het is maar een schepsel. Als u nog niet in het maaksel kan kijken van die schepper, hoe zou het dan zijn als u hem in werkelijkheid zag? Nou, we zouden kunnen zeggen wat de hitte en de felheid van het licht is van de zon, dat is de heerlijkheid van God van zijn wezen. Dat is de uitstraling van zijn wezen. Het mooiste is dat uitgedrukt in Hebreeën 1 vers 2. Daar staat het zo mooi dat van Jezus, Yeshua, de Messias, dat hij een erfgenaam is van alles, door welk hij ook de wereld gemaakt heeft. Door de Zoon van God heeft hij de wereld gemaakt. En dan staat er in vers 3, de welke alzo, omdat hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. De NBG zegt, de afdruk van zijn wezen. We kunnen niet met onze ogen in de zon kijken, dat verblindt. En onze God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. Dat zegt niet alleen Mozes, maar dat staat ook in Hebreeën 12, het laatste vers. Onze God is een verterend vuur. Maar zoals de maan het licht ontvangt van de zon en we wel naar volle maan kunnen kijken zonder dat het onze ogen verblindt, zo kunnen we naar Jezus kijken en het licht wat hij uitstraalt is het licht uiteindelijk van God zelf. Maar zo dat we het in ieder geval nog zien kunnen. Maar we weten van de apostel Johannes op Patmos, als hij de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus ziet, Openbaring 1, leest u dat, dan staat er, ik viel als dood aan zijn voeten. Dus we hebben geen flauw idee hoe groot Gods heerlijkheid is. Johannes zegt in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zijn tent opgeslagen, getabernakeld, wordt wel ook wel gezegd, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De heerlijkheid van God is dus de uitstraling van zijn wezen. Het is zijn aanwezigheid. En als er iets is wat de gemeente van de Heer Jezus zeker ook in Nederland nodig heeft in haar samenkomsten en in haar hele zijn, is het de ervaring van de aanwezigheid van God. Er staat in 1 Korinthe 14 over de geestelijke gaven, dat als de gemeente de gaven van de geest en de aanwezigheid van God ervaart en die gaven functioneren, dan zegt Paulus, maar indien zij allen profeteerden en een ongelovige of ongeleerde kwam binnen, die wordt door allen overtuigd en hij wordt door allen geoordeeld. En alzo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo vallend op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Hebt u wel eens een samenkomst meegemaakt waar dat gebeurde? Mijn vriend en broeder in Assen heeft het vroeger wel meegemaakt in de samenkomst. Ik was er zelf niet bij, maar dat iemand binnenkwam in de samenkomst, een vrouw, en inderdaad op haar gezicht viel en daarna ook wegging. Maar in ieder geval op een gegeven moment toch iets ervoer van de aanwezigheid van God. Elke opwekking wordt daardoor gekenmerkt dat God daar is. Als u ooit in een gemeente bent geweest waar opwekking is, dan hoef je niet te vragen of er opwekking is, want dat voel je als je binnenkomt. Ja, wij kennen dat niet, nog niet, in Nederland. Want wij zijn in Nederland getraind om de geest uit te blussen. Daar zijn we in getraind. Maar om de geest de ruimte te geven, dat is een ander verhaal. Het gaat wel komen, het gaat wel komen, maar het kost een prijs. De heerlijkheid van God. Als je van Stefanus leest, de eerste, nou niet de eerste martelaar om des geloofs, die staat helemaal in het begin van de Bijbel, dat is Abel. Zouden we bijna vergeten, maar het is echt de eerste martelaar om het geloof. Maar de eerste van na de uitstorting van de Heilige Geest is dan Stefanus. En men had twee dingen tegen hem. Er waren twee dingen die hij te horen kreeg. En dat was, hij zou het met Mozes niet eens zijn. En beweren dat Jezus andere wetten had ingevoerd dan Mozes. Dus dat Mozes er niet meer toe deed. Dat is het ene. En het andere was dat hij, dat Jezus ook die tempel zou afschaffen. Nou, ze hadden natuurlijk de klok horen luiden, maar wisten echt niet waar de klepel hing. Maar het is heel opmerkelijk als je nou de verdedigingsreden van Stefanus gaat lezen in Handelingen 7, waar die heel uitvoerig de geschiedenis van Israël vertelt vanaf het begin, dat hij eigenlijk op die twee punten ingaat. Hij gaat in zijn verdediging op die twee punten, namelijk de wet en de tempel. En over die twee dingen voornamelijk willen we het allereerst hebben. De wet en de tempel. Wanneer God aan Israël zijn wet geeft bij de Sinaï, dan gaat dat met heerlijkheid geopenbaard. U leest dat in 2 Korinthe 3, dat als Mozes de wet ontvangt, dan dan straalt zijn aangezicht. We lezen dat ook in Exodus 34, het slot. De mensen kunnen niet naar Mozes kijken. Ik wil het even lezen. Exodus 34, vers 19 en volgende. Het is bijzonder wat daar staat. Exodus 34, vers 29. Het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Dat woord glinsterde in het Hebreeuws, dat is karan. En het woord keren, een beetje andere klinkers, betekent hoorn. Mozes is in de middeleeuwen afgebeeld als iemand met een hoorn. Maar dat is gewoon een verkeerde vertaling. Het keren betekent hoorn, maar karan, wat hier staat, dat betekent glinsteren. Zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Dus Mozes is in de hemelse glorie geweest. En als hij dan van de berg afkomt, dan gloeit dat nog na. Ja, ik bedoel, als je na een hele bezweten dag, als je een heerlijke douche hebt genomen, dan voel je dat gelukkig na 5 minuten nog, dat je onder de douche bent geweest. En die heerlijkheid van God, die Mozes ervaart, die gaat met hem mee. Dat is op zijn gezicht te lezen. Vers 30, als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel van zijn aangezicht. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Als wij door de heerlijkheid van God worden gevuld, als Gods tegenwoordigheid in ons is, als wij iets van de aanwezigheid van God om ons heen dragen, dan zult u waarschijnlijk ook de ervaring hebben dat sommige mensen u niet eens kunnen aankijken. Want zij zijn daar bang van. Want als Gods heerlijkheid, en daar moeten we dus naar staan, dat is niet automatisch, maar als Gods heerlijkheid ons gaat vullen, dan komt die aanwezigheid van God bij ons. En dan worden de mensen door uw ogen en door de glans op uw gezicht, door uitstraling van uw wezen, want het wezen van God straalt dan ook op u over, dan worden ze met God geconfronteerd. En dan worden ze zenuwachtig. Dat is altijd het kenmerk als God echt zijn aanwezigheid betoont, dat mensen dan zich of als een vis in het water voelen, of zich onhappy voelen en zich afzonderen. Ze kunnen daar niet tegen, want dan komt God te dichtbij. Dat was hier ook zo. Toen riep Mozes en Aaron en al de oversten in de vergadering, keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hen. Daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heer met hem gesproken had op de berg Sinaï. Zo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij dat deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van zijn aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weer op zijn gezicht, op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Dus de heerlijkheid van God, die is zo sterk op Mozes dat hij zijn gezicht moet bedekken. En Paulus, die gaat daarop in 2 Korinthe 3, als hij eigenlijk het nieuwe verbond, een facet van het nieuwe verbond naar voren brengt, en zegt van, maar wij doen niet als Mozes. Wij doen geen bedekking meer voor ons. Wij zien met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwend, worden naar hetzelfde beeld ingedaan te veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Maar goed, ook al is onder het nieuwe verbond die heerlijkheid van God behoort tot de mogelijkheden dat die krachtige zich openbaart, hoewel dat helaas nog niet de praktijk is. Soms heb ik de indruk dat heel veel gemeenten beneden het niveau van de hoogtepunten uit het Oude Testament zich bevinden. Want daar waren hoogtepunten bij waar ik graag had bij geweest. Als daar David dansend voor de ark van God, met het hele volk juichend en musicerend, de ark naar Sion brengt. Wat had ik daar graag bij geweest? U niet? Dat is toch iets geweldigs geweest. Dat een heel volk zich verheugt, omdat God zijn koningschap, het teken van zijn regering, namelijk de ark, onder hen plaatst. Wet en tabernakel. We gaan even, blijf even bij de wet. In Deuteronomium 33, bij de zegening van Mozes aan het einde van zijn leven, zegt hij dit. En het is prachtig. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de kinderen van Israël gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei dan: de Heere is van Sinaï gekomen en is hun opgegaan van Seir. Hij is blinkend verschenen van het gebergte Paran. In de NBG staat: hij is in lichtglans verschenen en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. De NBG vertaalt dat aan zijn rechterhand was een brandend vuur. Nou, dat is ook al heel wat natuurlijk. Maar er staat een woord in het Hebreeuws aan elkaar. En de overleveraars zeggen dan: ja, dit staat er, je moet het zo lezen. Maar in ieder geval, zoals het, ze houden die twee woorden die aan elkaar geplakt zijn even uit elkaar. Maar veranderen daar verder niks aan. En dan staat er inderdaad vurige wet. En het woord voor wet, wat daar staat, is niet Torah. Maar is een woord wat eigenlijk een Persisch woord is. En we kennen het woord van wet van Mede en Perzen. En meer een woord wat in Ezra en Esther vooral voorkomt. En behalve daar alleen maar hier. Dan krijg je de indruk van: dit is een wet. Een vurige wet, daar valt niks aan te veranderen. Het is een vurige wet, brandend vuur, een heilige wet. En die is aan zijn rechterhand. En zo komt God neer op Sinaï. Hij is blinkend verschenen. Die prachtige uitdrukking kom je in de psalmen nog 3 keer tegen. De eerste keer in psalm 50, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. Psalm 50... Vers 2. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Verschijnt God in lichtglans. Als we het hebben over de heerlijkheid van God, dan hebben we het altijd over dat we zijn aanwezigheid ervaren. Daar moeten we dus naar gaan verlangen. Dat we zijn aanwezigheid gaan ervaren. Want als Gods aanwezigheid ervaren wordt in een gemeente, dan gaan er ook dingen veranderen. Dan worden zonden weggebrand. Dan worden mensen vernieuwd, bevrijd. Dan gaat er echt iets veranderen. Als er een vuur gaat branden, dan of de mensen vluchten weg. Ze kunnen daar niet zijn. Ze willen met de zonde niet breken en wegwezen dus. Ze houden het er niet meer uit. Of ze reinigen zich en bekeren zich. Dus een dienst waar mensen nog kunnen doorslapen. Ja, dat is geen dienst waar Gods glorie woont. Want dan zou het onder je voeten wegbranden. Dus daar moeten we wel naar staan, dat Gods glorie openbaar komt. De tweede die ik wil noemen staat in Psalm 94. Ik sla even 1 psalm over. Psalm 94. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende, verschijn in lichtglans. Openbaar uzelf. En de mooiste, dus de tussenliggende, Psalm 80. Een gebed van Juda voor de 10 stammen. Die inmiddels uit het land waren verbannen. Dan bidt Juda voor Israël. O herder van Israël, vers 2, neem ter oren die Jozef als schapen leidt, die tussen de gerubs zit, verschijn blinkend. Die tussen de gerubs zit, God die tussen de gerubs zit, verschijn blinkende. Dan moeten we even vasthouden, die gerubijnen. U weet, in Genesis 3 komen we ook die gerubijnen tegen. Aan de ingang van het paradijs na de zondeval. Dan staan er twee cherubijnen met een blinkend, met een vlammend zwaard om de toegang tot de boom des levens te blokkeren. De mensen mogen niet meer, Adam en zijn vrouw mogen niet meer eten van de boom van het leven. Anders zouden ze eeuwig leven ontvangen, dat had God beloofd. Maar die toegang is geblokkeerd door twee cherubijnen met een vlammend zwaard, een vurig zwaard. Maar één Bijbelboek verder, in Exodus 25, komen wij die cherubijnen weer tegen op de ark. De ark, de houten kist van acacia hout, met daarin de twee tafelen met de 10 woorden, ingebeiteld door God zelf, zijn eeuwige, vurige wet. En ze zijn onder het verzoendeksel. En die cherubijnen staan er bovenop afgebeeld. Ze raken met de vleugels elkaar en kijken naar het verzoendeksel, alsof ze zeggen willen, 1 Petrus 1, ze zijn begeerig om in te zien, hoe is het mogelijk dat die heilige God woont te midden van een volk, terwijl wij in de hemel onze vleugels voor ons aangezicht doen vanwege Gods heerlijkheid, woont God zomaar, heeft zijn tent opgeslagen te midden van een onrein volk. Hoe is het mogelijk? Dat vragen die engelen zich op de ark af. Althans, die afbeelding daarvan wil zeggen dat de cherubijnen in de hemel, die staren verwonderd naar dat verzoendeksel. En die vragen zich af, hoe is het mogelijk dat God daar wonen wil? Het geheim ligt in de ark, want van Psalm 40 wordt gezegd, Messias zegt dan, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen, om uw welbehagen te doen, en uw wet, uw Torah, is in het midden van mijn ingewand. Dus die ark is eigenlijk het belangrijkste voorwerp in het tabernakel. Al die voorwerpen zijn belangrijk, maar de ark is het allerbelangrijkste. Die stond ook echt in het heilige der heiligen, waar nooit een mens mocht komen, behalve de hoge priester, 1 dag in het jaar. En boven, tussen die cherubijnen, daar woonde die Shechina, zoals dat later genoemd werd. Shechina betekent gewoon woning, inwoning. Het is ook een benaming van de Joden voor de Heilige Geest. De Shechina is de tegenwoordigheid van God. Dus iets van zijn hemelse heerlijkheid, waar de hemel mee gevuld is met zijn glorie en met het afschijnsel van zijn wezen. Iets daarvan, omhuld door een wolk, want anders zouden de Israëlieten het ook nog niet kunnen aanschouwen, omhuld door een wolk, woont dat boven het verzoendeksel tussen de cherubijnen. Dus als er staat in Psalm 80, o herder Israëls, neemt ter oren, gij die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherubs woont, verschijn blinkende, verschijn in lichtglans, openbaar u zelf, dan denken ze dus aan de ark die vooruitging in het leger. En er staat er ook achter, wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm, Benjamin en Manasse. Die gingen namelijk in de woestijn achter de ark aan. De ark was in het midden, 6 stammen ervoor en 6 stammen daarna. Maar achter de ark en het hele heiligdom, als ze weer gingen trekken, kwamen Efraïm, Benjamin en Manasse. Goed, die heerlijkheid van God wordt dus geopenbaard in de wet, in de Torah en ook in die 10 woorden. Maar we hebben wel meer gezegd, we mogen die 10 woorden natuurlijk niet losmaken van het geheel. Er zijn twee gevaren waar wij ons, zeker in Nederland, voor moeten hoeden. Het eerste gevaar is dat we een ark hebben met een verzoendeksel, maar er zit geen wet in. Dan heb je een lege ark. Er is geen andere Jezus dan de Jezus die zegt dat hij de wet in zijn hart draagt. Een andere Jezus is er niet. Er is geen Jezus, die bestaat niet, geen Bijbelse Jezus althans, niet de echte Jezus, die de wet van God aan de kant zet. Die bestaat eenvoudigweg niet. Het eerste wat hij zegt als hij in het openbaar gaat optreden, Matthäus 5 en 17, ik ben niet gekomen om de wet, de Torah en de profeten te ontbinden, maar om ze te vervullen. Dus een ark zonder een wet is een lege kist. Daar kan Gods glorie nooit boven wonen. God gaat niet met een evangelie in zee waar de ernst en de heiligheid van God, de rechtvaardigheid van God uit weg gesneden is. Dat bestaat niet. God is God, God is heilig, God is rechtvaardig. Hij kan van zijn wet nooit afstand doen. Ik ben in mijn studententijd onderwezen ook bekend geworden met Kolbrugge. Kolbrugge was een heel belangrijk theoloog in de 19e eeuw. Zijn vader zei al tegen hem: jongen, lees de eerste 5 boeken van Mozes, want daar staat het allemaal al in. En Kolbrugge die vat zijn geloofsgetuigenis samen door te zeggen: Christus, mijn ellende en de eeuwig geldigheid van Gods wet zijn het oogmerk van al mijn preken. Hij gooit dus de volgorde van de catechismus een beetje om, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij zegt: Christus, mijn ellende en de eeuwig geldigheid van Gods wet zijn het oogmerk van al mijn preken. Met andere woorden, er valt met God niet in onderhandeling te gaan over zijn wet. Je kunt niet met hem sjoemelen. Je kunt niet met hem zeggen: ja, Heere God, het staat er wel, maar ja, het is zo. We leven nou eenmaal in een moderne tijd en kunnen we daar niet een beetje, kunnen we niet om de tafel gaan zitten, met eerbied gesproken, en kan dat niet wat anders? Dat kan niet. Die wet van God is eeuwig. Een vurige wet was om hem, als aan zijn rechterhand, als hij op de berg Sinaï neerdaalt en God zelf, door middel van engelen, dat staat 2 keer in het Nieuwe Testament, in Stefanus zegt dat, en Paulus zegt het ook nog een keer in Galaten 3, ik meen vers 19, dat God via engelen, via de dienst van engelen, die wet die hij zelf eigenhandig, om zo te zeggen, had ingegraveerd op steen, heeft overhandigd aan Mozes. Engelen hebben dat gedaan, maar die wet komt rechtstreeks van God. Het is geen papieren wetje waar je in de Tweede Kamer over kunt bakkeleien om er wat weg te strepen of het te veranderen. Er valt niet over te spreken. Dus het enige gevaar is, en dat betekent verlies van Gods heerlijkheid, dat we de wet uit de ark halen. En dan hebben we een andere Jezus zonder wet. Nou, die bestaat dus niet. Het andere gevaar, en dat is zeker zo ernstig, is dat wij het verzoendeksel van de ark verwijderen. Een ark waarin dan wel de wet ligt, maar die niet bedekt is door het verzoendeksel, daar kunnen alleen maar de vlammen uitslaan. En die kan ons alleen maar bliksemen en verteren en verdoemen. Maar op die ark lag niet een verdoemdeksel, maar een verzoendeksel. Een kiporet, wat de zonde verzoent. Dus het evangelie is dit, dat de Heer Jezus is zelf die ark en de wet is in zijn handen alleen veilig. Wij zelf maken er een potje van, maar alleen in de handen van Jezus is de wet volkomen veilig. Dan wordt er niet aan afgedaan en dan wordt er zuiver mee omgegaan. De heerlijkheid van God is daar waar God woont, te midden van de cherubs. Dan het tweede punt, de tabernakel. Nou, dat is al, als we het hebben over de ark, hebben we het eigenlijk al over de tabernakel. Maar het slot van Exodus 40, als dus de hele tabernakel is opgericht en alle onderdelen zijn gezalfd met de heilige zalfolie, dan lezen we dit wonderlijke. Vers 34, toen bedekte de wolk de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zo dat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde. Dat is toch iets geweldigs geweest, dat Gods heerlijkheid neerdaalde in de tabernakel. En u leest hetzelfde bij de tempel in 1 Koningen 8. Als de tempel onder Salomo wordt ingewijd, lees je precies hetzelfde. Het staat in 1 Koningen 8 over de heerlijkheid die dan komt. En als dan Gods heerlijkheid dan neerdaalt, dan kunnen de priesters niet staande blijven, staat er in de ark, in de tempel. De priesters konden niet staande blijven. Dat staat in vers 10 en 11 van hoofdstuk 8 van 1 Koningen. Het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heren vervulde en de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Precies zo in Exodus 40, ze konden niet staan in Gods tegenwoordigheid, ze konden het daar niet uithouden, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Dat woord heerlijkheid, kavod, in het Hebreeuws kavod of kabot wordt ook al uitgesproken, is van een werkwoord kabat, wat eren betekent, maar ook gewichtig zijn en zwaar zijn. Ik vind het altijd prachtig hoe Paulus de twee betekenissen van het woord, gewichtig zijn en eren, heerlijkheid, allebei gebruikt als hij in 2 Korinthe 4, het ene laatste vers, dit zegt: want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Gewicht der heerlijkheid. De heerlijkheid van God, hè, als in de natuur, als er de donder en bliksem aanstaande is, als het een dag is geweest met veel benauwdheid, dan zeggen we, het weer is drukkend, de atmosfeer is drukkend. Er zit onweer in de lucht. Maar Gods heerlijkheid, die is niet depressief, dat betekent dat gewicht niet, maar het is wel loodzwaar, dat wil zeggen, priesters konden zichzelf niet op de benen houden, zij vielen soms met het aangezicht ter aarde. Je leest het ook bij de verheerlijking op de berg, dat zij met hun aangezicht ter aarde vallen, op hun gezicht vallen. Ook Johannes, als hij Gods heerlijkheid ziet, viel hij als dood aan zijn voeten. De heerlijkheid van God heeft gewicht, is zwaar, in de zin van niet zwaar in onze gebruikelijke zin van het woord, maar in de zin van dat die ja, drukt, dat Gods glorie, Gods aanwezigheid voelbaar en tastbaar is. Nou, ik heb altijd moeite als men zegt, Israël is het aardse volk van God met een aardse bestemming. Als ik dan deze dingen vertel, dan zeg ik, dat is toch erg hemels allemaal wat daar gebeurt, of niet? Als daar die rechtstreeks uit de hemel ontvangen is Israël de wet, en die wordt dan ook nog opgeborgen in een ark, en die hele tabernakel moet gemaakt worden exact naar het ontwerp wat Mozes heeft gezien, en hij mocht er absoluut niet van afwijken, dan zeg ik, God heeft het hele evangelie al neergelegd in de tabernakeldienst. En dat is een geweldige... Doet hij het? Gaat goed? Dat is een geweldige boodschap, dat het hele evangelie al tot ons komt in Exodus. Maar er is gelukkig voortgang. Er zijn ook perioden dat Gods heerlijkheid niet gezien wordt. Ik vind altijd een bijzonder treffende geschiedenis van die ene moeder, de schoondochter van Pinchas, een van de twee zoons van Eli, als dan de ark is meegenomen in de strijd tegen de Filistijnen, dan en Pinchas sneuvelt, Hofni sneuvelt, Eli valt achterover en breekt zijn nek, en de ark is weggevoerd naar de Filistijnen. Als dan deze hoogzwangere vrouw van Pinchas dat hoort en zij baart haar zoon, in die omstandigheden, pa gestorven, opa gestorven, zij sterft zelf ook, en de ark is weg. Welke naam geeft ze dan aan dat kind? Zij vernoemt niet haar man. Zij vernoemt niet haar opa. Zij vernoemt niet zichzelf. Zij zegt Ikabod. Waar is de heerlijkheid? Gods eer is weg. Dat woog haar het zwaarst. Het is een heel profetische naam die dat jongetje heeft gekregen. Er zijn dus perioden in de geschiedenis van Israël en ook van de gemeente Gods, die natuurlijk nauw met Israël verbonden is, waar we boven de kerk kunnen schrijven Ikabod. Waar is de heerlijkheid? En boven welke kerk bijna zou je dat niet moeten schrijven? Ikabod. Waar is Gods heerlijkheid? Maar die heerlijkheid komt, absoluut. God heeft die heerlijkheid beloofd. En bij Stefanus lezen we het, dat zijn aangezicht straalt als van een engel. Als hij zich moet verdedigen, dat hij de wet zou hebben aangevallen en dat hij de tempel zou hebben aangevallen. En als hij zich dan gaat verdedigen, dan is zijn eerste woord, de God der heerlijkheid heeft gesproken. Lees het maar na in Handelingen 7. En als hij naar zijn gezicht kijkt, dan moet het Sanhedrin wel gedacht hebben, maar hij heeft hetzelfde gezicht als Mozes, als die van de berg kwam. Hoe kan deze man tegen de wet zijn en tegen de tempel zijn? Dat is een leugen, want de heerlijkheid van God die op Mozes gezicht te lezen valt toen hij de wet ontvangen had, toen hij bij God geweest was, en de heerlijkheid die boven de ark woonde in de tabernakel, die heerlijkheid staat op het gezicht van die man te lezen. Dat was het beste bewijs dat, nou, een overtuigender verdediging had hij niet kunnen hebben als dat God zijn gezicht met hemelse glans verlichtte, zodat alleen al de aanblik van Stefanus bewees dat Gods heerlijkheid op hem rustte. Nou, God heeft beloofd dat zijn heerlijkheid de aarde vervullen zal. Het staat een paar keer in de Bijbel. Eén keer in Numeri, al heel vroeg, en nou pak ik even het NBG, die vind ik toch heel mooi in dit opzicht. Numeri 14, dan zegt God, als dan die 10 verspieders een slechte boodschap, een slecht rapport hebben gebracht, en het volk eigenlijk tot ongeloof en tot rebellie hebben aangezet, en Mozes bidt om vergeving, dan zegt God, nummer 14 vers 20, op uw beden schenk ik vergeving, evenwel, zo waar ik leef en de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen zal, geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en de woestijn gedaan heb, en die mij nu reeds 10 maal verzocht hebben en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij versmaad heb, zal het zien. God doet een eed, evenwel zo waar ik leef, en de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen zal. Wat een belofte op een moment dat je zegt, nou, van de heerlijkheid van God was helemaal niks zichtbaar. Maar juist als het volk zich tegen God verzet, in rebellie is, zegt God, maar mijn plan gaat door. De heerlijkheid des Heren zal de aarde vervullen. En dat is nogal wat, hè? Dat de heerlijkheid des Heren de aarde vervullen zal. Jesaja 11, als het over de Messias gaat, dan wordt hetzelfde gezegd. Dat de heerlijkheid des Heren de aarde vervullen zal. Of de kennis des Heren, wordt ook wel genoemd. De kennis of de heerlijkheid des Heren. In Jesaja 11 vers 9. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekt hebben. In Ezechiël staat, ik meen hoofdstuk 43, dat de aarde straalt vanwege zijn heerlijkheid. Wat een tijd zal het zijn als wij in het koninkrijk terecht mogen komen, in het vrederijk, waar de Heer Jezus als de Zoon van David en de Zoon van God zal regeren op de troon van David, dan zal elke vierkante meter waar we dan lopen, waar ook ter wereld, met name in Jeruzalem, daar helemaal, maar ook andere plekken, die zullen doortrokken zijn van de aanwezigheid van God. Dan kun je nergens naartoe gaan, of je komt God tegen. Nou zouden mensen nog, als ze in een land leven waar opwekking heerst, kunnen zeggen, nou, ik ga wel naar Nederland. Daar zijn ze tenminste wat ongeloviger of zo. Of ik ga naar... Nee. Dan kun je nergens zijn, of je komt altijd de heerlijkheid van God tegen. Maar die heerlijkheid van God, die zal dus zijn, omdat de wet, de Torah van Zion uitgaat, en des Heren woord van Jeruzalem. En wie zal het centrum zijn van het vrederijk, van het koninkrijk van God, de Messias. En daar moeten we ten allen tijde de grootste nadruk op leggen, dat de persoon van de Messias, daar is het allemaal in samengevat. Hij is de heerlijkheid van God zelf. Zijn heerlijkheid zien wij in hem. Paulus zegt, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dus wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Dan zie je zijn karakter. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, maar ook zijn geweldige liefde en barmhartigheid. God is liefde. God is liefde. Het wezen van God is niet zijn toorn. Iemand heeft dus gezegd, liefde heeft een verterende spits. De toorn van God is de spits van zijn liefde. Is een uiting van gekwetste liefde. Maar het wezen van God is liefde. Maar het is wel een heilige liefde. Het is geen zoetsappige liefde. Het is een liefde die een groot offer heeft gekost. Het offer van zijn geliefde zoon. En waar dat offer wordt afgewezen tot de dood toe, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. De Hebreeënbrief is daar niet onduidelijk in. En we leven in een tijd waarin heel veel christenen eigenlijk tot de ketterij komen die de kerk in de vroege eeuwen heeft afgewezen. Misschien hebt u wel eens gehoord van, hoe heet die man ook weer, in de eerste eeuwen. Dat was een man die zei, de God van het Oude Testament is de God van toorn en rechtvaardigheid en de God van het Nieuwe Testament. Marcion heet die man. De God van het Nieuwe Testament is de God van liefde. Dan ga je dus dat ene boek verscheuren. En je zegt, nou, het Oude Testament, daar hebben we niet meer mee te maken. Dat is een God van toorn, daar kunnen we niet meer leven. Maar het Nieuwe Testament is de God van liefde. Dat is een leugen, want de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van ontferming en barmhartigheid. En de God en Vader van onze Heer Jezus Christus kan nog steeds toornen. Dus toorn en genade gaan samen. Er staat in de nieuwe berijming, ik liet dat in Hollandse Veld nog eens een keer graag zingen, na de preek vond ik een hele mooie berijming, Psalm 46. Daar staat deze zinsnede in, aanbid zijn toorn en zijn genade. Aanbid zijn toorn en zijn genade. Nou, zijn genade te aanbidden, in Jezus, in Yeshua, Messias, ja, maar zijn toorn te aanbidden. Ja. Toch is dat ook een kant van God. De liefde heeft een verterende spits. En God zal recht doen. Zijn glorie zal komen, maar niet ieder zal in die glorie delen. En de komende tijd, als we verlangen toch naar een opwekking, de komende tijd zal openbaar maken wie geschikt zijn, wie deel kunnen nemen, wie waardig bevonden worden in het koninkrijk van God en wie niet. En ik denk dat het zo belangrijk is dat God God is. We hebben net het laatste lied wat we gezongen hebben, vind ik een prachtig lied, Uw lieflijk aangezicht wil ik altijd voor mij zien. Dus vraag ik u, mijn diepste verlangen is dat nergens in mijn hart verborgen liefdes zijn. Geen ander op de troon dan Jezus u alleen. Het is een prachtig lied. Maar het komt wel heel nauw natuurlijk. Het komt wel heel nauw. Want als God aan mij vraagt, wat is jouw liefste wens? Wat doe je het liefst? Dat zeg ik onmiddellijk, het evangelie brengen. Nou, het kan slechter. Ja? Je kunt slechter hobby's hebben dan het evangelie brengen. Toch? Maar, als God verder vraagt, van, ja, maar waar doe je het nou voor? Ja, om uw glorie. Ja? En als het nou, en als je nou stank voor dank krijgt, en als het nou niet gewaardeerd wordt, of als die ander wel gewaardeerd wordt en jij niet, vind je het dan nog steeds leuk? Of, hè? Het gaat wel heel ver, hè? Van, willen wij God dienen om God? Dus Satan weet dat van Job dat hij een rechtvaardige was, en, maar God pronkt met Job, maar Satan kon zich eenvoudigweg niet voorstellen dat Job God diende om God. Hij zegt, is het om niet dat Job God dient? Neem me maar eens het een en ander af en dan zul je wel zien. U hebt hem nogal niet gezegend. Maar houdt hij ook aan u vast als je het een en ander ontneemt? Nou, God zegt, ga je gang. Ja, ik vind dat boek Job nogal wat hoor. He? Dat is nogal wat. God kan soms in sommige mensenlevens heel ver gaan. He? Maar hij zegt dan toch doorlopend, zelfs al zou hij mij doden, zal ik nog op hem hopen. Die Job die is niet kapot te krijgen. Hij snapt God niet en hij zegt ook wel dingen waar hij zich later voor mij moet excuseren. Helemaal aan het eind van het boek Job, als God zijn glorie laat zien, dan zegt hij, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu ziet u mijn ogen, ik herroep en doe boete in stof en as. Dan neemt hij een aantal woorden die hij te veel gezegd heeft terug, maar hij is van zijn geloof, is hij niet af te brengen. Omdat hij God niet diende om de mooie boerderij die God hem gaf, of om zijn mooie veestapel, of om zijn mooie gezin, maar hij had God lief om God zelf. Geen ander op de troon dan Jezus, u alleen. Gaat het maar echt alleen om hem. U weet van de hemelse man, misschien heb je er wel eens van gelezen, was een Chinese gelovige die geweldig in de gevangenis geweldig geleden heeft, maar ook geweldig Gods glorie mocht zien en zijn gemeenschap mocht ervaren. Het was geweldig, hij heeft een mooi boek over geschreven, De Hemelse Man. Maar toen hij uit de gevangenis kwam, toen was zijn agenda was al ingevuld. Want iedereen zat op hem te wachten. Hij kon zo het hele land doorreizen, daar was een huisgemeente en daar een huisgemeente. En hij sprak, heerlijk lijkt me dat. Oh, wat lijkt me dat toch verrukkelijk. Als ik mocht weten dat ze in Limburg en in Zeeland, en he, dat ze 's ochtends bij elkaar kwamen om je te horen, dat ze zo hongerig waren, nou daar wil ik wel land en daar wil ik wel voor gaan. Maar op een gegeven moment werd zijn bediening zijn afgod. En God zegt, kom jij maar weer even terug in de gevangenis. Dat gaat wel diep, hè? Dat zelfs, je zou zeggen, nou, daar kun je toch geen kwaad mee doen met het evangelie brengen. Ja, maar als jij dan de gevierde man wordt, dan kan God zeggen, kom maar even terug. Ik heb je zo'n tijd niet gezien. Ik wil je aangezicht zien. Ik zoek uw aangezicht, verberg uw aangezicht niet voor mij. Nou, dus de heerlijkheid van God die openbaar komt, is dat we Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat hij groot zal zijn. De glorie van Jezus, daar moet het ons om gaan. En ik zeg het heel open van, nou ja, God moet mij de komende tijd gaan testen. Ik denk dat wij een tijd van beproeving ingegaan zijn. Het is prachtig dat we allemaal bezig zijn met de dingen van God, maar God test ons van waar gaat het je ten diepste om. Als Johannes zegt, hij moet wassen en ik minder worden. Nou, dat heb ik ongeveer wel als mijn levens... mijn lijstpreuk ervaren. Denk, ja, dat is het, hè. Hij moet wassen, ik minder worden. Nou, beter kan het toch niet, hè. Maar die beter wordt wel een keer verhoord op de verjaardag van de koning. geef mij het hoofd van Johannes Doper op een schotel. Hij moet wassen, ik minder worden. Had hij het nou zo bedoeld? Zo had hij het misschien niet bedoeld. Maar het is wel de uiterste consequentie van je diepste verlangens. Dus het is eigenlijk, het is een prachtig lied, maar het is eigenlijk nog niet zo makkelijk om te zingen. Mijn diepste verlangen is dat ik dat nergens in mijn hart verborgen liefde zijn. En als die ander nou meer gebruikt wordt, als ik nou morgen hoor dat God een broeder in de bediening ontzettend gebruikt, en dat ik dan misschien zucht van, nou ja, ik spreek wel veel, maar zoveel heb ik eigenlijk nog niet kunnen bereiken in al die 37 jaar. Ben ik dan blij als ik hoor van iemand dat God hem rijkelijk zegent? En zeg ik dan, broeder, als ik je ergens mee kan helpen? Of kijk ik scheel van jaloezie van waarom hij wel en ik niet? Dat nergens in mijn hart verborgen liefdes zijn. Ja, het gaat wel heel ver, hè? Maar zo moeten we het wel zien. En dat de een achter de ander uitnemende dan zichzelf. En als we dat in Nederland gaan leren, komt er opwekking. Maar de eenheid onder de kinderen van God, de eenheid in de bedieningen, de eenheid in de bedieningen, de eenheid van dat de ene bediening de andere aanvult. Ja, dat zijn geweldige dingen. Ezra, Nehemia en Zerubabel en Joshua en nog twee, Haggai en Zacharia, waren 6 mensen die ongeveer in dezelfde tijd leefden. Ze hadden ieder hun eigen boodschap, hun eigen taak. Ze zaten elkaar niet in het vaarwater, ze aapten elkaar niet na, ze hadden alle 6 hun eigen bediening, maar ze werkten waar mogelijk samen. Als wij de koppen bij elkaar steken de komende tijd en samenwerken waar mogelijk is, en vooral die bediening van die ander zegenen, als we iets positiefs horen, daar blij mee zijn, en als we iets negatiefs horen, dan daar niet op zitten te flassen. Ja, de gemiddelde ook. Heel veel zogenaamde christenen vinden het prachtig als er negatieve verhalen worden verteld. Als een voorganger over de schreef is gegaan, misschien wel een overspel of weet ik wat, dan zijn ze een en al oor. Nou, ik vind het helemaal nooit leuk om iets in die richting te horen. Wat schiet je daarmee op? Het zijn alleen maar erge dingen als er nare dingen gebeuren. Maar laten we de positieve dingen die gebeuren doorgeven en geloof hebben dat God zijn heerlijkheid gaat openbaren. Geloof. Door het geloof gaat het gebeuren. En ik eindig met wat ik de laatste preken nogal eens een keer heb gezegd, met een uitspraak. Misschien heb ik hem hier ook wel al genoemd, maar dan noem ik hem gewoon nog een keer. Want het is zo mooi van onze broeder Hoedemaker, meer dan 100 jaar geleden. Die schrijft dit, was een man Gods in de hervormde kerk. En die schrijft in zijn geschrift heel de kerk en heel het volk dit. Maar indien ik nu eens op mijn beurt een vraag mocht stellen, zou het deze zijn. Gelooft gij dat God Nederland weer een christenland, Nederlands overheid een christelijke overheid, Nederlands kerk of gemeente een wel ingerichte kerk kan maken? Misschien durft men op deze vraag geen ontkennend antwoord geven. Laat mij haar dan anders formuleren. Gelooft gij dat hij, let wel, niet een mens, maar naar een vastgesteld plan, maar hij op zijn eigen tijd, langs zijn eigen weg dit, zal doen? Nee, ook deze vraag is nog niet geheel ter zake. Ik zal haar zo stellen. Wenst gij dat hij dit doet? Zoudt gij het een zegen achten indien hij het deed? Zijt gij overtuigd dat we verloren zijn indien hij het niet doet? Men wenst dit in het algemeen gesproken niet. Nou, ik vind dat een geweldig woord. En het getuigt van geloof. En we zijn 100 jaar verder en het is nog niet gebeurd. Maar dat heeft hij ook gezegd. Ergens heeft hij geschreven van, misschien als ze over 20, 30, over 100 jaar hierover spreken. En dat er dan iets van terecht komt. Als het de zaadkorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Indien hij sterft, draagt hij vrucht. Nou, als er één zaadkorrel met hoofdletters de aarde is ingegaan, is het wel Jezus. En die brengt gans Israël tot bekering. En via Israël de Arabische volken en alle overgebleven volken. Straks het Koninkrijk Gods, daar zullen de gelovigen in de meerderheid zijn. En de enkele ongelovigen die er zijn, die durven het niet te zeggen dat ze het eigenlijk niet geloven. die schamen zich voor de rest. Die houden zich, dat is precies omgekeerd als nu. We zijn nou de neiging om ons niet uit te spreken vanwege van, kan ik dat hier wel zeggen? Maar dan zullen de ongelovigen zich geveinsd aan Jezus onderwerpen. Doen alsof ze hem ook eren, want ze willen voor de meerderheid niet weten dat ze het eigenlijk ook niet geloven. Dat zijn de mensen die als de duivel even wordt losgelaten openbaar worden. Eerder niet. Als na 1000 jaar de duivel even wordt losgelaten, dan komen die mensen en die verzetten zich dan. Maar in het vrederijk zal het een geweldige tijd zijn waarin de glorie van God zichtbaar wordt. En broeders en zusters, ik zou wel zeggen, als mensen hier niet blij van worden, dan mankeert het hen toch echt wel aan een liefde tot God. Een liefde tot God. Als je hier niet blij van wordt, ben je als christen geen knip voor je neus waard. Hoe kun je nou niet blij worden van de profetie dat de heerlijkheid des Heren de aarde vervullen zal? De enige waardoor mensen niet blij worden, dan gaat mijn koninkrijkje eraan. Nou ja, dat klopt ook. Alle koninkrijken gaan eraan. Dus al die torens van Babel die nu bezig zijn gebouwd worden, vrijmeesterij, ik hoor bijna wekelijks wel verhalen erover, wat ze allemaal aan het doen zijn en zo, en een derde tempel die dan weer in verkeerde handen zou zijn, en weet ik allemaal niet, en de paus die oprukt, en atheïsme en New Age, en noem maar op, de islam rukt op, dat is allemaal waar. Allemaal bouwwerk, allemaal torens van Babel. Maar één moment, in 1 uur gaat de hele stand de kraam naar de Filistijnen. En dat ene koninkrijk van Jezus vult de hele aarde. En dan staan we dichtbij. Dus hoe meer ze de toren van Babel nou opzetten, hoe harder de val straks is. Maar wij hebben alles, alle verwachtingen alleen van Jezus. En hij is ons alles waard, of niet? Glorie voor de naam van Jezus. Amen. Wat gaan we doen? Ja? Ja, een lied zingen. En als er dan nog een paar vragen zijn, dan mag dat. Anders gaan we het met open gebed afsluiten. En wat er dan bij de koffie eventueel nog verhandeld wordt, en de collecte. Juist. Dat gaan we tijdens het lied doen? Oké.